Goedemorgen. We zijn met niet zo'n heel groot aantal. Waarom? Weten we niet altijd. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Al die stoelen zijn bezet, ook al zien we dat niet. De Heer is hier. Daarvoor ga ik ook de paaskaars aansteken. En daarvan zingen wij nog wel eens: Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. En zo willen we ons vanmorgen ook richten op hem, zodat ook de dingen die duister zijn in en om ons heen mogen verdwijnen, omdat we dan zijn licht zien. Ik ga u graag voor in gebed. God van het licht, dank u wel dat u het licht geschapen hebt, zodat wij kunnen zien, kunnen onderscheiden wat licht en donker is, en ons ook kunnen verheugen in het licht waar we deel van uit mogen maken. Wat we in ons leven mogen zien. Vanmorgen wil ik u ook vragen dat dat licht niet alleen de buitenkant mag verlichten, maar vooral ook onze binnenkant, zodat het licht kan worden en wij in dat licht ook uw licht mogen ontdekken in onszelf. Dan zal de duisternis in ons leven ook wijken, moeten wijken, omdat het wijkt voor u en voor uw licht. Zo willen we deze morgen aan u opdragen, niet alleen onze bijeenkomst hier, maar hier in onze omgeving, in ons land, in onze, ja, de landen om ons heen, daar waar ook deze tijden worden aangehouden voor kerkdiensten, dat uw woord ook harten mag oplichten en ook agressie en haat en wrok mag laten verdwijnen. Bidden we ook voor deze wereld waarin we leven, met zoveel donkere wolken met zoveel donkere dingen in het leven van mensen, waar mensen onder lijden en ook geen uitweg zien. Ik vraag u dat u zich ontfermt nog over deze wereld. In het bijzonder ook aandacht blijft schenken aan al die mensen die uw woord nog niet gehoord hebben. Dank u wel dat we dat vandaag ook aan elkaar mogen doorgeven. En zegen ook Connie op haar plaats, dat ook dat woord wat zij brengt, licht mag geven. Heer, kom in ons midden, we nodigen u uit, zodat we iets van u mogen ontdekken en ons leven mogen inrichten zoals u dat wilt. Tot eer van uw naam en om Jezus wil. Amen.
Vandaag is het zondag, dat is de dag van Jezus' opstanding, en dus zijn we bij elkaar, en als we bij elkaar komen, is dat op zich een getuigenis. Er was een tijd in Nederland dat bijna iedereen naar een kerk ging. En dan moest je zeggen van, je wordt geen christen door naar de kerk te gaan, maar door te geloven in Jezus. Vandaag de dag is het anders, want als je inderdaad naar een kerk gaat, dan is dat al een getuigenis. En dan, ja. En het is ook de zondag na Hemelvaart. Ja, Hemelvaart kunnen we terugvinden in het evangelie van Lucas, laatste hoofdstuk. En ook in Handelingen, eerste hoofdstuk. De reden is dat Lucas twee boekrollen geschreven heeft, volle rollen, want toen schreef het op rollen, en dan is het einde overlapt met het begin, zodat je weet, hier eindigen we en gaan we daar weer verder. Datzelfde verschijnsel heb je ook in het Oude Testament bijvoorbeeld. Het boek 2 Kronieken eindigt met het edict van Kores en Ezra begint met hetzelfde. Dan weet je van, oh ja, naar Kronieken moet ik de rol pakken met Ezra en dan lezen we verder. Maar het is ook de zondag voor Pinksteren en dat wordt ook genoemd Wezenzondag, want in Johannes 14 zegt Jezus, ik laat u niet als wezen achter. Nee, je wordt niet, en we zijn ook niet als wezen achtergelaten, want hij heeft de Heilige Geest gezonden en daardoor is hij ook bij ons. En dan is het vandaag ook nog Moederdag, dat ook al een beetje gepakt is door de commercie, zodat je dus van alles nog wat aan geld uitgeeft. Maar goed, we hebben allemaal een moeder, of we hebben een moeder gehad, biologisch. Het is nog niet zover dat we kunstmatige moeders hebben. Ik bedoel, wat in de toekomst bedacht kan worden, wie zal het zeggen. Maar we hebben allemaal een biologische moeder gehad. En meestal is die moeder ook degene met wie we opgegroeid zijn. En dan hebben we daar goede herinneringen aan, maar soms ook andere herinneringen. En soms als we navraag doen bij familie Dan komen we erachter dat moeder in de oorlog geleden heeft en dat ze daardoor bepaalde dingen deed of niet deed. Het is soms goed om te trachten te achterhalen waardoor mensen doen of niet doen wat ze doen. En ook beseffen dat vroeger is een andere tijd, dan deed men de dingen anders. Ja, dan heeft men andere indelingen. En soms lijkt het wel alsof sommige christenen denken dat wat de vorige generatie deed, dat dat echt bijbels is. Dat is het meestal niet, het is gewoon wat men deed. Maar in nieuwe tijden heeft men weer nieuwe beslissingen te nemen. Ja, dus allemaal bij elkaar. En over het Songfestival ga ik helemaal niet zeggen, dat begrijpt u. Maar we staan stil bij Jezus samen met Maria Magdalena. De routeplan. Wij geloven met Maria door op zondag samen te komen. En Jezus kent ons bij name, net als Maria. En wij mogen antwoorden met Rabboni, meester, Kyrios, Heer. Maria moest Jezus loslaten. Jezus is nu bij de Vader, maar de Vader van Jezus is ook onze Vader. En de God van Jezus is onze God en wij mogen getuigen. Wij geloven met Maria door op zondag samen te komen. Jezus' opstanding was op de eerste dag van de week, staat er in Johannes 20 vers 1 en ook in andere versen. En die eerste dag van de week is de dag die wij tellen als zondag. Het is namelijk de dag na de zevende dag uiteraard, en dat is de Sabbat zaterdag. Nu, de Joodse telling is altijd vanaf de voorgaande avond. Dus als de zon ondergaat op zaterdag, dan begint de zondag. Bijgevolg, het is zondag, ondanks het feit dat het nog donker was toen Maria aankwam. En onze naam zondag is toevallig. Het is in de derde, vierde eeuw opgekomen in het Latijn en bij Romeinen. Aanwankelijk werden de naam de dagen gewoon genummerd. Maar goed, en al onze namen zijn een beetje heidens. Ik heb het in het verleden al wel verteld. Zaterdag is Saturnusdag, de dag van Saturnus. En dan is zondag de dag van de zon. Maandag spreekt voor zich de maan. Maar we hebben net gezongen dat zon en maan ons niet deren. Tenzij je dus te veel in de zon bent zonder zonnebrandolie. Dat moet je dus natuurlijk wel weer in acht nemen. En dan is dinsdag is Diersdag, de dag van een oorlogsgod, die ik niet ga noemen. Woensdag is Wodendag. En vrijdag is Friadag. Dan zijn we aangekomen bij Saturnusdag. Dus al die dagen zijn vrij heidens, maar niemand denkt er steeds bijna. Dat is ook niet erg belangrijk. En in andere talen doet men het anders. In Grieks is het de dag die de Heer toebehoort, de zondag. Dat is mooier, maar ja, dat kun je hier niet invoeren, want dat gaat hier natuurlijk niet. Maar goed, we vieren Jezus' opstanding door samen te komen op zondag. En nu is het zo, er moet nog een schriftlezing komen, zegt hij. Of is die weg? Ja, ik zie dat ik de schriftlezing niet heb ingebouwd, maar dat hindert niet. We gaan toch wel lezen uit de Bijbeltekst. Dat is Johannes 20. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was, de hovenier. En zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Dit Hebreeuwse woord betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Tot zover de schriftlezing. Maria was in tranen en ze herkende Jezus niet, totdat hij haar naam noemde. Maria, en zij herkende zijn stem in dat hij haar naam noemde. Nu, het geweldige is, Jezus kent u ook bij naam. Hij weet exact wat je bent, wat je wilt, wat je niet wilt. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. En het opmerkelijke is dat hij van ons houdt, desondanks met al onze goede, met al onze slechte eigenschappen. Je bent bij God geen nummer. We hebben allemaal een ISBN-nummer. Dat is weer nodig om je te onderscheiden van alle anderen. En als we in de Bijbel bezig zijn met namen, en dat is een van de hobby's van Marianne, dan heb je soms dat mensen dezelfde naam hebben. We hebben een aantal Herodesen, en als je die door elkaar haalt, ja, dan wordt het een beetje lastig, maar er zijn er heel, heel veel. Dus dan moet je ze kunnen onderscheiden. Maar bij God ben je geen nummer. Hij kent je, hij roept je bij naam. En wij mogen Jezus ook antwoorden. Jezus' antwoord was Rabuni, meester. Dat betekent ook dat zij van hem leerde. Wat opmerkelijk is, want vrouwen destijds konden meester, ja, die waren nogal beperkt in hun leermogelijkheden. Al is het wel zo dat ze kinderen de eerste gebeden leerden. Dat deden ze wel. En dat ze ook naar de synagoge gingen. Maar ze waren niet verplicht dat te doen, want als je kinderen hebt, dan kan dat soms een probleem zijn. In ieder geval, Maria had een relatie van meester en leerling met Jezus. Zij hoorde zijn woorden, zij leerde van hem. Nu, woorden veranderen niet, maar de betekenis en gevoelswaarde veranderen wel. En dat is wel een belangrijk punt. We hebben vandaag de dag een koning Willem-Alexander. En hij is een constitutionele vorst. Hij heeft ook beloofd de constitutie te onderhouden. Bij gevolg doet hij bepaalde dingen niet. Maar als we teruggaan in de tijd, bijvoorbeeld naar België, ik bedoel, laten we die maar nemen, want dat is een buurland, met Leopold de Eerste, die was eigenaar van Congo. Dat was een vrije staat. En dus importeerde hij van alles nog wat, exporteerde helemaal niets, want daar werden de mensen gewoon uitgebuit. Maar dat was dus een koning met totale macht. Hij was aan niemand verantwoording verschuldigd. Hij deed wat hij wilde en zijn woord was wet. Als we teruggaan in de geschiedenis, ja, dan zijn koningen ook legeraanvoerders en zij spreken recht. En nou ja, helemaal almachtig waren ze niet. Want ja, als al hun edelen van zich vervreemden, ja, dan hadden ze een probleem. Maar toch, dus de betekenis van woorden veranderen door de tijd heen en ook de gevoelswaarde van woorden veranderen. Als wij zeggen heer, ja, dan moeten we niet denken aan slaven, want tot slaafgemaakten, dat willen we niet meer. En begrijpelijk. Maar wij mogen wel antwoorden met het woord heer, kurios, en want we hebben een relatie met Jezus. Hij is degene die weet wat goed voor ons is en wij mogen hem volgen. Nou, Maria, die was kennelijk zo blij dat het Jezus was en dat hij levend was, dat ze waarschijnlijk aan zijn voeten viel en zijn voeten vastklampte. Het is niet aannemelijk dat ze hem ging omhelzen, en dat ze de handen ineens sloegen, zoals in de Passion Hemelvaart. Maar goed, niet verkeerd dat ze dat zo afbeelden. Maar in ieder geval klampte ze zich aan hem vast en ze wilde hem niet loslaten. En dat is begrijpelijk. Als je iets kwijt bent of denkt kwijt te zijn, je hebt het gevonden, dan hou je het heel goed vast. Ja, soms dan berg je iets op met de bedoeling het niet kwijt te raken. En juist doordat je het zo goed opbergt, kun je het nooit meer terugvinden. Ik herinner me een verhuizing van een bijbelschool. En de aantekening die ik nodig had voor de lessen, had ik een pad gelegd, zodat ik ze niet kwijt zou raken. Nou, raad eens wat. Ik vond ze 3 maanden na de verhuizing. Dus nou ja, dat kun je hebben. En vanochtend zochten we een verhaalboek voor onze zoon. We hebben toevallig 2 van die boekjes. En het boekje dat we zochten is ook zo goed opgeborgen dat we niet weten waar het is. Het is heel goed opgeborgen. Nou, ook Maria wilde Jezus niet meer kwijt. Hij mocht niet meer weggaan. Maar het probleem is, hij moest wel weggaan. Want hij moest opstijgen naar de Vader. Vandaar dat hij ook zegt, klamp je niet aan mij vast. Nu, hier zien we mogelijk een vooruitblik naar de hemelvaart. Ik moet opstijgen naar de Vader, vandaar dat ik dit gedeelte nu lees. Nu, vaak klampen we ons vast aan bepaalde gedachten. En ja, en dat de gedachten die we hebben, de dingen die wij geloven, kunnen we rangschikken van zeer centraal tot zeer grensachtige dingen. En bij die grensachtige dingen, die kunnen van, in gedacht, veranderen van gedachten heel makkelijk. Maar het zijn ook dingen die we niet graag loslaten. En toch is het zo dat door, met het leven zelf, nieuwe gegevens, nieuwe inzichten, dan wat, ja, het kan bedreigend zijn, maar soms moeten we wel van gedachten loslaten. Ook als het gaat over hoe we denken over God, hoe we denken over Jezus. Als we denken dat we ons nooit iets kan overkomen, want God is aan onze kant, dan, ja, dan is het een beetje een probleem als dingen ons wel overkomen. Dan moeten we die gedachte loslaten dat we onfeilbare mensen zijn die, 100 worden en die nooit ziek zullen worden en nooit een tegenslag zullen hebben. Die gedachte is niet werkelijkheid. De werkelijkheid is dat velen zijn de rampen van de rechtvaardigen. Dat staat ook in de Bijbel, maar uit die alle redt hen de Heer. Dus hij is bij ons in het donkere dal. Hij voert ons er doorheen. Hij geeft kracht om te dagen. Hij geeft wijsheid voor beslissingen. En als we weer domme dingen doen, ja, dan, ja goed, mensen doen domme dingen. Ik las vanochtend per ongeluk het begin van het boekje. Het boekje argumenteert dat we nooit alleen denken, maar altijd samen met anderen. En dat klopt wel, dat als iemand een uniek idee heeft, dat het pas werkzaam wordt en als meerdere mensen dat ook gaan overnemen. In de oudheid had men al de stoommachine ontwikkeld. Ze hadden stoomtreinen kunnen maken, de stoomboten. Maar het is nooit iets geworden, want ze hadden het niet nodig, ze hadden slaperkrachten. Dus nou ja, bedoel, waar heb je een stoommachine voor nodig als je slaven hebt? Dat is er niet van geworden. Of ook, het voorbeeld dat het boek begon, was met de ontploffing van de eerste waterstofbom. Die was veel krachtiger dan men ooit gedacht had. Maar dat had gevolgen voor een eiland die overspoeld werd door radioactiviteit. Dan moet men de gedachte loslaten dat het een kleine ploffing is. Het is een grote ontploffing, dus je moet daar wel rekening mee houden. Dus we kunnen problemen krijgen doordat we iets menen. Een voorbeeld dat ik makkelijk vind. In de 17e eeuw was er een Ierse bisschop van de Anglicaanse kerk en die man heet Usher. Die man was ongelooflijk beleerd en belezen in de zin van hij kende de talen die toen bekend waren. Hij las ook de geschriften die toen bekend waren en hij heeft een wereldgeschiedenis gemaakt in het Latijn. En ja, en dan kijkt hij ook naar de Bijbel voor het begin, want de Bijbel begint in de beginnen, ja, allicht. En we hebben ook in Genesis 10 en Genesis 5 geslachtsregisters. Nou, daar kun je dus leuk mee gaan rekenen. En dat deed hij, en dan komt hij uit bij het begin van de wereld, want daar begint dan de wereldgeschiedenis. En dat kwam uit op 4004 voor Christus. En dit cijfertje vind je in vrij veel Engelse Bijbels, en daarmee mensen dan denken dat het net zo onfeilbaar is als de Bijbeltekst zelf. Want u begrijpt, de King James Version is de oorspronkelijke tekst van de Bijbel. Ik bedoel, Mozes die schreef King James Engels, absoluut. Ik moet erbij zeggen dat strikt genomen heeft Usher nooit het getal 4004 genoemd, want hij werkte in 60-jarig perioden, maar als je het omrekent is het wel 4004. Maar toen kwam er een probleem, nog tijdens zijn leven. In Leuven was er een filoloog, een taalkundige, Scaliger heette die, en die zette zich ertoe om uit de Griekse geschriften de tijdvolgorde vast te stellen van Egypte en haar farao's. Nu is het zo dat in het grijze verleden was er een Egyptische priester en die kende ook Grieks. En omdat hij een Egyptische priester was, kon hij dus de Egyptische hiërogliefen lezen. Als je nu naar Thebes gaat, aan de Nijl, dan vind je pilaren met die opschriften en daar haalde hij zijn gegevens vandaan van al die geslachten. Hij heeft, geloof ik, een geschiedenis van Egypte geschreven in het Grieks, in 36 boeken. Dit is niet in zijn geheel overgeschreven, wat een beetje veel, maar heel veel schrijvers hebben stukken eruit gehaald. En deze Scaliger, die vond al die stukjes, plakte ze allemaal keurig aan elkaar en ging allemaal keurig uitrekenen, wat niet zo moeilijk was, want de Egyptenaren waren ook sterrenkundigen, dus ze vermelden ook wanneer de sterrenkundige verschijnselen waren. En ja, toen kwam er een probleem. De geschiedenis van Egypte was beduidend meer dan 4000 voor Christus. Dus dan heb je Egyptische farao's voor de schepping. Ja, dat was destijds een rel van heb ik jou. Wat is dat? Nu, als we als bij het onderwerp stilstaan, begrijpen we, geslachtsregisters zijn geen basis voor berekeningen van jaartallen. Dat gaat niet, omdat daarvoor zijn ze niet bedoeld, daarvoor zijn ze ook niet volledig. Maar ja, destijds moesten mensen dan tot een beslissing komen van, ja, wat is dat nou? En dan kom je erachter van, ja, de Bijbel is niet geschreven om ons de moeite van geschiedkundig onderzoek te besparen. Want als God dat bedoeld had, dan zouden we het eerste hoofdstuk van de Bijbel niet kunnen lezen. Dan stond daarin een theorie van alles in wiskundige symbolen die niemand snapt. Ik bedoel, ja, de Bijbel is geschreven voor alle mensen, voor alle tijden. En de nadruk daarvan is, God is het en hij ordent, hij schept en daarvoor gebruikt hij ook natuurlijke processen. Opmerkelijk is, als de Joodse mensen bidden voor het eten, dan is het een gebed, gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van de wereld, die de aarde brood doet voortbrengen. Dat laatste is wel van belang, want wij weten, de aarde brengt brood voort. Als graan gezaaid wordt, op een goede plek met wat grondgoed is, als er water is en zon, en als het dan opkomt, moet het ook nog geoogst worden, en dan moet het nog gemalen worden, en dan krijg je meel, en dan kan de bakker er brood van maken. Dus er zijn zogenaamde natuurlijke processen, maar die zijn uit Gods hand voortgekomen. En zo is het met zoveel dingen. Wij zijn geboren uit een vrouw, nadat de man ook het een en ander deed natuurlijk. Dat zijn natuurlijke processen, maar toch zijn wij daarin en daardoor schepselen van God. Goed, we kunnen in de Bijbel dingen tegenkomen die een probleem worden, maar we moeten wel begrijpen, God is groter dan ons denken. En de Bijbel is niet geschreven voor ons compleet met jaartallen en compleet met voetnoten. Dat was niet zoals men schreef destijds. De Bijbel is om ons bij God te brengen en met God en met Jezus te laten wandelen. Dus het is Jezus zelf ook die onze redder is, niet onze gedachten over hem. We kunnen en mogen hem vertrouwen. Een gelijkenis hierop is, je kunt je voorstellen in de oorlogstijd, we hebben net op Bevrijdingsdag gehad, je zit in een ondergrondse groep en er wordt een spion gedropt uit Engeland, heel mooi, en die vertrouw je, maar soms dan heeft hij contact met de vijand. Dan vraag je je af, is hij nu een dubbele agent en toch een slechterik, maar je moet hem vertrouwen, want hij weet wat hij doet. Goed. Jezus is nu bij de Vader. En dan kunnen we denken aan Psalm 110. Mijn Heer zegt tegen mijn Heer, zet u aan mijn rechterhand. Het is opmerkelijk hoe de Bijbel spreekt tot mensen op een manier waardoor mensen het ook begrijpen. Vandaar ook dat het in Psalm 110 is geschreven in het Hebreeuws, zodat mensen die Hebreeuws spreken destijds dat konden verstaan. Het is niet geschreven in Engelentaal, want dan hebben we er niets aan. Er was een leuk grapje over talen. Talen kunnen verschillen voor mensen en anderen. Stel, er is een advertentie voor een secretaresse en er komt een Alsatische hond binnen en die kan alles. Die kan ook typen, die kan steno enzovoort. En die hond krijgt dan de vraag, ken je ook andere talen? En dan zegt die hond in plaats van woef, miauw. Ja, hij kent ook poetentaal, dat zou kunnen. Maar dat verstaan wij niet, dus daar hebben we helemaal niets aan. God openbaart zich in het Oude Testament in Hebreeuws, Aramees een beetje, in het Nieuwe Testament door de taal van het Grieks. En God gebruikt ook de beelden die mensen kunnen verstaan. Bij de oude Egyptenaren, de farao, die werd geacht te zitten aan de rechterhand van de godheid. En als hij dan dood was, via de piramide ging hij naar de hemel toe. En was hij dus een godheid zolang het duurt. Maar wat in mythologie is verbeelding en overdrijving, is werkelijkheid geworden in Jezus. Want Jezus is door in zijn opstanding nu de hoogste plaats bij God de Vader. En hij wacht dat al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zijn. Maar ondertussen pleit hij voor ons door bij de Vader te zijn. De Vader ziet Jezus en dan ziet hij degene die stierf voor ons. En daardoor is hij vergevingsgezind naar ons toe. Ja, en totdat hij komt, bidden we Maranatha. Maranatha is Aramees, Maran is Heer en Atta is Kom. Dus Maranatha is een Aramese gebed dat al reeds in de oudste gemeente gebruikt werd. Maranatha, kom Heer Jezus. Dat gebed kunnen we telkenmale bidden. En ook als de uiteindelijke komst van de Heer nog niet geweest is, zijn er momenten dat God door zijn geest dingen verandert, dingen doet. Daar kunnen we ook naar uitzien. En dan zien we ook hoe in de seculaire wereld, gek genoeg, christelijke bijbelse dingen toch meegenomen zijn. Bijvoorbeeld in de oudheid, één dag in zeven niet werken, dat gebeurde alleen bij de Joden. De rest, die kenden dat niet. Nu in de moderne tijd hebben we twee dagen vrij, als het geen drie is. Ja, ik bedoel, nu wil ik erbij zeggen natuurlijk dat in die twee dagen ben je ontzettend druk, want je hebt allemaal een baan en dan moet er dit gedaan worden, dat gedaan worden, tuinieren, boodschappen. Ik bedoel, dus het voelt, het is niet dat je dus helemaal niets te doen hebt, maar het is helemaal normaal geworden om niet slechts één dag werkvrij te hebben, maar zelfs twee. Dat is een restant van het christelijk geloof. De afkeer van slavernij. En nu moet er gezegd worden dat ook christenen hier fouten hebben gemaakt. En christelijke regering al helemaal. Maar de essentie van Jezus die mensen vrijmaakt en waar hij de slaaf een broeder is. Ja, die essentie is toch wel doorgedrongen ook bij mensen die zich niet meer christen noemen. Heel veel van die mensenrechten dingen vinden we terug in de Bijbel. Zelfs zoiets als rechtbanken. Het is een kenmerk van het Jodendom, het normale Jodendom, dat zij vinden dat het heidendom moet een rechtbanken hebben. En die zijn niet onfeilbaar, maar ze kunnen wel zorgen voor rechtspraak, waardoor eigen rechting en chaos voorkomen worden. Goed, tot zijn komst bidden we Maranatha, kom hier. Nu, Jezus is nu bij de Vader. Opmerkelijk is, Jezus noemde God Abba. En dat is niet hetzelfde als de Zweedse zanggroep. De Zweedse zanggroep heet Abba vanwege de voornamen van de vier leden. Maar Abba betekent vader. Ik zal niet vertalen met papa, want dat is wel erg zozoog. Maar het is niet de normale aanduiding voor God. En nu is het opmerkelijk dat God, zeker in het Oude Testament, weinig vader genoemd wordt. Dat heeft wel een reden, want in de heidense mythologie is een vadergod een god die heel veel seks heeft en daardoor heel veel kinderen heeft. Goden voortbrengt, halfgoden voortbrengt. Ja, zo is God niet, want God die doet niet aan seks. God is voorbij man en vrouw, God is voorbij seks. Maar Jezus heeft God als Abba, als vader. En je zou kunnen zeggen, God is van nature de vader van Jezus. Wat God is, dat is de vader ook. En als je Jezus ziet, dan zie je God. En dan kijk je naar Jezus en dan zie je wat hij doet en niet doet. Zo is God. En wij zijn door genade kinderen van God. Ondertussen zijn wij van nature dat we een God hebben. Want we zijn te onderscheiden van God. Wij zijn God niet. Wij zijn schepselen, stof en aarde zelfs. Maar door genade kunnen wij kinderen van God zijn. En kunnen we ook tot God bidden als vader. Onder andere in het Onze Vader. Maar ja, het gebed zegt het al. Onze Vader betekent dat we broers en zussen hebben. Ja, en die hebben we over heel de wereld en ook in het verleden. En God weet wie de zijnen zijn. Hij zelf, die zal uiteindelijk daarin beoordelen. En het is aan ons om te leven als kinderen van God. Nu, Jezus, God is ook onze God. God is van nature de God van ons allen, omdat we schepselen zijn. En door genade werd God de God van Jezus. Want Jezus werd mens en dan had hij een relatie met God als God zijnde. Hij accepteerde dat leven als mens en daarin vervulde hij de wil van God. Helemaal gaand tot aan het kruis, tot in de dood. En daardoor was de verlossing van mensen mogelijk. Nu, wij mogen getuigen. Maria kreeg een opdracht van de Heer en dat maakte haar een gezant of een apostel. En ze ging naar de leerlingen toe en ze kwam niet met een theorie. Ze kwam ook niet met een leerstelling, ze kwam ook niet met een uitleg. Ze kwam met haar getuigenis, ik heb de Heer gezien. Dat is wat een getuige doet, die zegt wat hij gezien heeft en komt niet aan met allerlei andere dingen. Je kunt daarbij zeggen dat ze de eerste apostel was en ook een evangelist. Maar opmerkelijk genoeg kunnen we, als we kijken naar 1 Korintiërs 15, daar citeert Paulus een opsomming van ooggetuigen uit Jeruzalem. En dit is in het jaar 30, dat is heel kort na zijn na de dood en opstanding van Jezus. Daar komt Maria niet in voor. Begrijpelijk, omdat de getuigenis van vrouwen, dat telde niet. Ik bedoel, ach, daar heb je niet zoveel aan. Maar nu weten we, wij allen mogen getuigen. We kunnen getuigen van wat we meemaken met God, ook getuigen van de dingen waarin het moeilijk gaat. Een gezin had een kind en die moest vaak naar het ziekenhuis. En dan moest ook vaak in de wachtkamer zitten, met andere mensen die ook gespannen waren. Maar in die wachtkamers kon ze gesprekken hebben met die anderen en getuigen van de Heer, terwijl ze toch te maken hadden met een kind dat behandeld moest worden voor een vrij ernstige ziekte. Maar ze konden wel laten zien hoe ze daarmee omgingen in hun relatie met God. We mogen geloven als Maria van Magdala. Misschien heet ze zo omdat ze van Magdala komt, een plaats, een haventje aan de zee van Tiberias. Maar het is ook denkbaar dat Jezus haar een extra naam gaf, want Magdala betekent toren of vesting. Dus misschien zoals Petrus de rots was, was zij de toren. Maar in het Nieuw Testament vinden we nergens dat ze die naam zo krijgt. Dus dit is alleen maar een gedachte. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader, dank u wel voor het getuigenis van Maria. En zo vaak zien we u niet omdat we vol tranen zijn of zo in beslag genomen voor de dingen van alle dag. De zorg, de spanning. Maar in al die situaties, u ziet ons, u roept ons bij naam, u gaat met ons mee. Help ons daarom ook om niet vast te zitten, vast te klampen aan gedachten die blijken niet meer te kloppen of die alleen maar nadelig zijn voor ons of voor anderen. En help ons om te kunnen zien hoe we een zoutend zout, een lichtend licht kunnen zijn, net als Jezus. Ga dan ook met ons mee als we uit elkaar gaan. Elk naar een eigen huis, eigen situaties. En we danken u wel voor al uw goedheid. Amen. Nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, we zijn bij elkaar in zijn naam en we mogen heen gaan in vrede en vol vreugde. En God geeft zelf zijn zegen aan u mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.